Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren en van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen Psalm 16, daarvan het zesde vers. Gij maakte eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Dus Psalm 16, daarvan het zesde vers. Nadat wij met elkaar hebben geluisterd naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan, zingen wij van Psalm 14 het zesde vers. Gij spot vergeefs beschimpende de raad van het arme volk dat midden in de ellende naar s hemels troon gewoon is het oog te wenden. Dus Psalm 14 daarvan het zesde vers. Luisteren wij dan met elkaar naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan, en God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaderen der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons dit samengevat in een hoofdsom. Die luidt: gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En in deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken we met elkaar Gods aangezicht in het gebed. Daarom, Heere, moet het ons niet verbazen als wij niet meetellen in deze wereld, als niet naar onze mening gevraagd wordt, als niet geïnformeerd wordt, wat zeggen de schriften toch hier of daar over, omdat er beschimpend wordt gesproken over hen die het van u verwachten. Als wij mensen zijn die dat geleerd hebben, om het van u te verwachten, mensen bij wie het woord een plaats gekregen heeft in hun leven, en dat we telkens weer daarnaartoe terug zoeken te gaan, ja, dan moeten wij niet verwachten dat wij applaus ontvangen vanuit de wereld. Wij bidden u of wij dat ook mogen leren om daarmee om te gaan. Om dat te accepteren. Om daar onze plaats in te vinden. Want wij moeten u belijden dat wij daar pijn aan voelen en op deze wijze dat wij toch zoeken om ergens een plaatsje te krijgen en ergens wat mee te kunnen toeteren in dat orkest van de wereld. En dat wij zo zoeken om toch daarin een plaats te krijgen dat wij, ja, wel geaccepteerd worden. Dat we vooral ook mee kunnen doen met alle dingen. Maar leer ons, Heere, telkens weer opnieuw om daar afstand van te doen. En om te zoeken naar de dingen die boven zijn. Om te zoeken naar de dingen die u van ons vraagt. Om te zoeken naar de weg die u ons voorhoudt. Wij willen elkaar aan u opdragen, Heere, juist midden in die zoektocht ook. Als wij hier onze levensgang zoeken te gaan door het bestaan en ieder op zijn eigen plaats, op zijn werk, op school, thuis, welke omstandigheden dan ook, waar van alles op ons afkomt. Wij bidden u, Heere, sterk ons op die plekken en geef ons daar ook moed in om te gaan langs uw wegen. Geef moed in onszelf om u te volgen in ons bestaan. Wij willen vragen of gij ook uw zegen wilt geven als deze morgen de schriften opengaan en we met elkaar daar ook over na willen denken. Dat wij dat woord op ons eigen leven toe durven te passen. Dat wij meepreken en het zoeken waar heeft dat een plek in mijn leven. Heere, wilt gij ons die moed geven. Als wij jong zijn, als wij ouder zijn. En dat wij zo ver durven te gaan dat wij onszelf ook in de waagschaal zetten. Dat wij onszelf meten aan uw woord. En durven te zeggen, ja, dat is van de oude mens en dat moet weggedaan worden. En die strijd die ga ik aan. Opdat de nieuwe mens in mij mag leven. Opdat ik mag staan in de vrijheid van de Christus. Wilt gij daarin nabij zijn, Heren. Maar wij vragen u dat ook als die woorden ons vreemd in de oren klinkt. Vrijheid in Christus, wat is dat dan? Dat ervaar ik niet zo. Dat ken ik niet. Dat ook dan het woord ons zo aantrekt en meeneemt. Dat wij mogen zien hoe u ons die vrijheid in u wil schenken. Om te leven zoals u dat ons wilt geven. Een leven wat veel rijker is dan het leven in de wereld. Hoe dat, en dat moeten we gelijk ook zeggen, ons ook telkens weer aantrekt. En hoe we daar ook telkens weer naartoe gezogen worden. Wordt gij ons te veel, Heren, trek gij ons en neem ons tot ons, grijp ons in de nek, omdat wij uw wegen mogen gaan. Wij willen dat vragen voor allen als wij zo hier bij elkaar zijn. En u kent u ons in onze levende omstandigheden. U weet, Heren, van de vreugde die er mogen zijn, dat we die met dankzegging voor uw aangezicht neer mogen leggen. Dat we steeds weer opnieuw leren om u daarvoor te danken, want u bent die ons de goede gaven schenkt. Als het moeilijk is in ons leven, dat wij ook daarin leren om u te danken. Danken dat u juist ook in die omstandigheden ons toch tot een Heere en een God wilt zijn en gij ons niet verlaat, Heere. Wij willen dat met name ook vragen voor de zieken onder ons. Mevrouw Filippo Lekkerkerk, willen haar aan u opdragen. Wilt gij haar weer krachten geven, Heren, die alleen van u kunnen komen? Meneer de Graaf, wil hem aan u opdragen ook. Wilt gij hem nabij zijn en ondersteunen en dat hij als een Jacob mag strijden aan de Jabok? Met die vraag, zegen mij, Heren. Laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En wilt gij dat ook geven? Maar die zegens willen we aan u opdragen. Wilt gij hem ook ondersteunen, zijn omstandigheden, meneer Van Reewijk? Heer, u weet alles wat wij nodig hebben. U weet dat van de namen die genoemd zijn. U weet ook hoe wij hier ongenoemd, omdat onze naam hier niet is uitgesproken, maar waar onze naam bekend is bij u. Hoe wij hier zitten met onze eigen zorgen. Zorgen naar lichaam, zorgen voor onszelf, zorgen voor mensen rondom ons heen. Zorgen over het gezin. Waar wij zoeken om een weg te gaan en wij merken dat dat telkens zo in de weg gezeten wordt, dat we er zelf tussen zitten. Moeilijk is om daar goed mee om te gaan. We draag ook de gezinnen aan u op, Heere. We leggen het voor uw aangezicht neer. En wilt gij daar ook heling in geven? Geven dat het goed mag gaan voor het nakomende geslacht. Wil u vragen, Heere, of gij in al die zorgen ons wilt ondersteunen. Zorgen die er kunnen zijn op het werk, waar we tegenop zien. Dat we totaal geen vreugde kennen in het werk, omdat het ons zwaar valt. Allerlei omstandigheden die daar plaatsvinden, als we het op school moeilijk hebben. Eén moment kan het zijn dat we met vreugde op pad gaan. Het andere moment dat we er tegenop zien. Vanwege de ontmoetingen in de klas, de onderwijzend personeel. Vanwege de resultaten. Heer, we dragen zo elkaar aan u op. Dat ook de jongeren mogen weten, gij, Heere, wilt ons tot een Heere en een God zijn. Hier in de wereld worden we afgemeten aan onze prestaties. Maar u kijkt heel anders naar ons, Heere. U kijkt vanuit de liefde van Christus naar ons. En dat we zo voor uw aangezicht een plaats mogen innemen. Heere, zo willen we bidden voor de gemeente. De kerkraad, wilt gij nabij zijn, wijsheid geven, de predikant hier ter plaatse. Dat gij ook hem goed zijn en nabij zijn. We bidden u ook voor de verkondiging van uw woord. Wat in ons land plaats mag vinden, dat het tot opbouw van uw koninkrijk mag zijn. Dat willen we ook bidden voor een wereld, de wereld wijd, waarin uw woord mag klinken. Onder gunstige, maar ook onder zeer ongunstige omstandigheden, met gevaar voor eigen leven. Draag onze broeders en zusters ook aan u op. Ik wil ook bidden, Heer, wilt gij nabij zijn. Als wij afgelopen week weer opgeschrikt zijn door rampen die er plaatsvinden. We dragen de mensen er aan u op in Nepal. Wilt gij zijn met hen die daar ook zorg verlenen? Wilt gij geven, Heer, dat alles op de goede plaats terechtkomt en dat door alles heen u gedankt mag worden, omdat u daar ook in nabij wilt zijn? In een wereld die zucht en steunt, ook de natuur zich beweegt vanwege onze zonde. En dat we mogen zien dat ondanks dat u toch nog in uw genade ons nabij wilt zijn. Heere, geef ons zo een gezegend samen zijn. Wij bidden dat om Christus wil. Amen. We willen de schriften openslaan in het Nieuwe Testament en we lezen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Galatiërs en daarvan het tweede hoofdstuk. Paulus schrijft in die brief aan de Galatiërs, wat overigens niet zo'n hele vriendelijke brief is, want de Galatiërs die dreigen af te wijken van het geloof. En dan schrijft hij over zijn roeping, dat is dat eerste hoofdstuk, en hoe hij van Christus zelf gehoord heeft van het evangelie. En dat hij toen op pad gegaan is, na verloop van tijd pas kwam in Jeruzalem en heeft gesproken met de broeders en dan gaat hij verder in hoofdstuk 2. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem. Samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar integendeel, ze zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want die door Petrus werkte met het oog op de apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken, en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, toen ging ik openlijk met hem in, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden over de komst van de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. We zouden door moeten lezen, dat voelt u wel aan eigenlijk, de gehele brief, hè, want dan gaat hij verder over de Galaties om daar te berispen, die kwestie tussen de Joden en de heidenen. Dat willen wij niet doen, we willen vandaag stilstaan bij het 20e vers, waar Paulus schrijft: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. We willen straks met elkaar kijken wat dat dan betekent, deze woorden die hij daar opschrijft. Tot zover. Een enkele afkondiging dat betreft, namens de kerkraad betreft het volgende, de collecte. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de stichting Elios. Het tweede is voor de kerk Rentmeesters. En het derde is voor het kerkgebouw. Het is over de mededeling namens de kerkraad. Wij willen zingen van Psalm 34. Daarvan het eerste, het tweede en ook het vierde vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klinkt op naar het hemelhof. Dat is het eerste vers. Het tweede is: komt, maakt God met mij groot. En het vierde: des Heere engels schaart een onverwimbere hemel. Wacht rondom hen hem die Gods wil betracht. 1, 2 en 4 van Psalm 34.
Thank you.
Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar om eerlijk te zijn, als ik dat zo in eerste instantie lees, komt dat mij over als een wat matig scenario van een of andere streekroman. U kunt zich dat wel voorstellen, een Brabants gezin, vrij groot, 8 man sterk. De oudste moet natuurlijk vader opvolgen, maar de tweede die moet pastoor worden. En de derde militair, zodat kerkenstaat alle gediend worden. Door een ongeval is dan de tweede overleden, die eigenlijk pastoor zou worden. Dat betekent dus dat de derde zijn plaats in moet nemen. Hij zal niet naar de militaire school gaan, niet het leger in, maar hij zal naar het seminarie gaan en zo pastoor worden. Als een grote gunst krijgt hij ook nog de kamer van de jongen die inmiddels overleden is. Want ja, dat was een mooie zolderkamer. En er zijn ook nog wat kleren over, die kan hij ook nog wel dragen. En op die manier is hij eigenlijk niet meer zichzelf, maar een ander geworden. Hij leeft dan nog wel, maar niet meer hij, maar eigenlijk leeft een ander door hem heen. Nou, zo komen die woorden in eerste instantie bij lezing bij je boven. Ik leef, zegt Paulus, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Er zijn mensen die zich dat op die manier ook zich voorstellen. En dat dan zien als een voorafschaduwing van wat er in de hemel plaats zal vinden. Want in de hemel zal het ook zo zijn. Er zijn voorstellingen van de hemel, daar zullen we altijd zingen met elkaar. Dat is één groot koor en dan dragen we dus ook allemaal hetzelfde tenue. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Nou weet ik niet of u van zingen houdt, want dan treft u het. Maar als je het niet houdt, dan denk je, ach, geef mij dan maar een plaatsje ergens achterin. Maar dat niet alleen, maar het is ook allemaal één daar bij elkaar. Eén groot eenheidsgebeuren. De hemel wordt eigenlijk de HEMA, de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij. Dat was ook al een eenheid die daar gedaan moest worden. Nou, zo heb je de hemelse eenheidsgemeenschap. En niet omdat we dan één zijn in gedachten, eensgezindheid, maar meer eenheidsworsten. Wij hadden bij aardrijkskunde, op een gegeven moment, toen wij Amerika moesten leren, stond er een plaatje in het aardrijkskundeboek. Ik denk dat dat er tegenwoordig niet meer in staat. Wat we in ieder geval gezien hebben dat dat zo niet werkt. Maar er stond een plaatje in en dat was een grote kookpot en dat heet dan de American Melting Pot, hè, de smeltpot, de smeltkroes. En van bovenaf werden daar Chinezen in gegooid, weet je, dan zag je zo'n lijntje, er gingen Chinezen in en Negers in en Blanken in. Nou, noem het allemaal maar op, allerlei bevolkingsgroepen. En daaronder kwamen er allemaal dezelfde poppetjes uit. Allemaal één en hetzelfde. Nou, er zijn mensen die dus denken dat zo het ook zal zijn in de hemel. Allemaal hetzelfde. Daar wordt het toch aangemoedigd, want er gelezen wordt in Openbaringen 7. Daar lees je namelijk over mensen uit de grote verdrukking die bekleed zijn, alle met lange witte klederen. Een soort uniform, zeg maar. En allemaal zingen ze daar datzelfde lied. En u weet, als je een uniform draagt, dan wordt eigenlijk een deel van je persoonlijkheid uitgewist. Je bent dan één. Een leger is een grote eenheid. Geen individuen meer, niet losstaand, maar één eenheid. Dat is het kenmerk van het dragen van een uniform. Eigen verantwoording is daarmee weggevallen. Heb je dan niet meer. En het is alles één en hetzelfde. Is de hemel zo? Nee, want er wordt namelijk vergeten dat wat we lezen in Openbaringen, dat dat, zoals heel veel in Openbaringen, dat dat geschreven wordt in symbolische taal. Dus als we daar lezen van die mensen die daar staan met die lange witte gewaden, wil dat niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar het wil zeggen dat daar rust is. Daarom zijn die gewaden zo lang. We hebben dat niet zomaar in die tijd, als je dan allemaal van die lange gewaden, op het moment dat je hard moet werken, ja, dan moet je die opbinden. Als je moet vluchten, angstig bent, dan moet je dat opbinden. Er zijn allerlei redenen waarom je dat de lendenen om God moet houden. Maar daar is dat dus niet meer nodig. Daar mogen ze staan in lange gewaden. Want daar is rust in de hemel. Daar is vrede in de hemel. Nou, en daarbij, die zijn wit omdat ze gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus in die zin, die eenheidsworst gebeuren, dat is niet zo in de hemel, zoals dat ook op de aarde niet is. Dat lees je door de schrift heen, dat de mensen, en dat geldt dus ook voor u en voor mij, en ieder op, met zijn eigen unieke mogelijkheden en gaven worden geroepen. En ze houden ook hun eigen identiteit met hun eigen gedachten erin. En net hadden we in de consistorie nog even over. Je bent met elkaar als kerkraad, een predikant, een eenheid. En toch ieder met zijn eigen manier, een eigen inbrengen. Zo is het in de gemeente van God. Een ieder met zijn eigen identiteit. En die mag je ook behouden. Die wordt u niet ontnomen. Dat gebeurt in totalitaire regimes zoals in Rusland. En dat gebeurde in China, dat gebeurt in Korea, daar mag je jezelf niet zijn. Maar zo is dat niet in de schriften. Daar word je niet, zeg maar, opgelost in een groter geheel. Want weet u, dat zou niet alleen erg saai zijn in de gemeente, dat natuurlijk ook. Het zou niet alleen erg saai zijn, maar dat maakt ook, als het hier beneden is, maar zeker ook als dat in de hemel is, als we daar naartoe op weg zijn als het ware, dan maakt dan de opstanding der doden, maakt dan eigenlijk tot een heel een lege huls, een loos gebeuren. Want als dat zo zou zijn, dat we daar dus allemaal hetzelfde zijn, ja, dan was eigenlijk de opstanding ook niet nodig geweest, want dan staan wij niet meer op. Jij niet, jij zelf niet. Maar een nieuwe afdruk, bepaalde manier, zomaar een eenheidsgebeuren. Het is een nietszeggend wezen geworden, wat daar dan in de hemel verschijnt. Zonder dat dat leven en uw identiteit daar iets mee te maken zou hebben. Maar weet u, de Bijbel die geeft daar geen aanleiding toe om zo te denken. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Als je ziet, op een zeker moment is daar de Heer Jezus gaat de berg van de verheerlijking op. U weet wel, met Petrus en Jacobus en Johannes. En dan ontmoeten ze daar Mozes en Elia. Nou, dat zijn geen vage onbekende hemelfiguren. Nee, het zijn Mozes en Elia. Het zijn nog steeds dezelfde mensen. Mozes en Elia. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis over de arme Lazarus en de rijke man. En natuurlijk, ik weet wel, dat is een gelijkenis, maar toch, daar wordt niet gezegd, Lazarus die transformeerde daar in een onpersoonlijk figuur. Nee, Lazarus zit daar in de hemel op de schoot van Abraham. Het is ook de God van Abraham, Isaac en Jacob waarover gesproken wordt. Niet de God van doden, maar van levenden. Van Abraham, Isaac en Jacob. In persoonlijkheden. Dat zien wij, als we nog één voorbeeld toch mogen noemen, ook terugkomen bij de Heer Jezus. En weet wel, daar is die, misschien is er pas wel over gepreekt, die ongelovige Thomas, zoals wij hem noemen. Ja, de man was een kritisch denker in ieder geval. En die man die was achter Jezus aangegaan. Die had hem gevolgd tijdens het leven van de Heer Jezus. En die had ook op een gegeven moment gezien hoe zijn meester gekruisigd werd. En dat is ook de reden. Dan kunnen die discipelen, die vrouwen wel komen zeggen van ja, hij is opgestaan. Maar Thomas wil weten, ja, maar is dat dan wel dezelfde? Ik wil die nagels zien, de littekenen van zijn nagels in zijn zijde. Is dat wel de man die ik heb herkend als de Messias? Nou, en dat is dan zo. Hij laat dus die tekenen zien. Er wordt gesproken in openbaringen van het lam staande als geslacht. Nou, zoals ik zei, dat is dus daar en dat is ook hier op deze aarde zo. Je leest dat als je de schriften doorleest. Al die bijbelschrijvers hebben hun eigen karakter en hun eigen persoonlijkheid. En ieder doet het op zijn eigen manier. Paulus doet het en Petrus doet dat. En er moet terecht gewezen worden. Dat is hier beneden zo, dat is waar. Maar toch ieder op zijn eigen manier. En dat is niet verboden. Zo zijn wij geroepen. In die zin hoeft u niet krampachtig op een ander te gaan lijken. Daarin mag u uzelf zijn. Daar komen we straks nog op terug overigens. Maar wat betekent dat dan? Als dat dus niet zo'n scenario is. Wat betekent het dan, die woorden die Paulus schrijft? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik wil u een paar dingen daarvan noemen. Allereerst zegt hij, dat zegt hij even tevoren, wat we gelezen hebben, zegt hij daarbij, ik ben met Christus, ben ik gestorven. Want dat is van belang, omdat hij sterft voor de wet. Ik ben, zo zegt hij, ik ben met Christus gestorven, met dat hij daar hing aan het kruis. Daar ben ik als het ware in vertegenwoordigd geweest. Misschien heeft het ook pas gelezen, maar er is een predikant in Amerika. Die heeft zo'n oranje overal aangeschaft en die is daarmee rond gaan lopen. En dat deed hij, zo zei hij, om mee te lijden met die mensen die daar vermoord worden. De christenen, de broeders en zusters die daar vermoord worden door ISIS in Syrië. Lijden met de lijdende, zo zei die predikant. Dus daarvoor ging hij zo. Hij was als het ware één met hen. Dat drukte hij daarmee uit. Nou, zo zegt Paulus, ik ben één met Christus geworden. Ik ben met Christus gestorven. Maar even voor de duidelijkheid, dat ging wel net even andersom. Het was niet zo dat Paulus zich identificeerde met Christus, maar het was andersom. Christus, die zich identificeerde met Paulus. Sterker nog, Christus die mens werd. Dat gaat veel dieper dan een oranje overal aantrekken. Want laten we eerlijk zijn. Die dominee daar zit op zijn gemak in Amerika in zijn oranje pak. Maar Christus, toen hij mens werd, is hij één van ons geworden. Om daar dat lijden, wat wij verdiend hadden, tot de zijne te maken. De toren van God tot de zijne te maken. De wet en al zijn verplichtingen op zich te nemen. En daar sterft hij aan dat kruis. Alsof ik er zelf voor heb betaald, zegt Paulus. Zoals je dat ook leest, hè? Het avondmaalsformulier. Daardoor, dat is de consequentie, het gevolg ervan, daardoor is de wet. Ik zal het toch even zo extreem zeggen. is eigenlijk ontvallen. Maar in die zin niet meer dat er een wetteloosheid is. Nou, dan kunnen we ons gang wel verder gaan. Ik leef en ik leef me uit. Maar in die zin dat we daardoor, we hoeven niet krampachtig, en hoor dat als een bevrijding ook voor jezelf, print dat steeds weer opnieuw in, dat die wet niet meer een middel is om zo voor God aangenaam te zijn. Ik doe mijn best, ja, en dan kijkt misschien, hopelijk, de Heere God wel in een positieve zin naar mij toe. Die manier van omgaan met de wet heeft afgedaan, zegt Paulus. Dan schuiven we terzijde. Dat is niet de betekenis van de wet. Afgelopen tijd, ik weet niet precies wanneer, ik heb dat gezien via uitzending gemist, was er een documentaire is er geweest over een Nederlandse meisjes die moslima werden, extreem zelfs. Het viel me op dat één zei, ik ben constant bang dat ik iets niet goed doe voor Allah. Dat ik iets mis. Dat ik dingen nog niet weet die ik eigenlijk had moeten doen. Ja, en daardoor zal het niet lukken, kom ik niet in de hemel bij Allah. Nou, zo'n kramp. Ja, het heerste ook in dat Jodendom waar Paulus over schrijft. Over die mensen van de besnijdenis die hen daartoe terugdwongen te gaan. Zo dwang. Hij zei, dat is er niet. Hij zei, ik ben met Christus ben ik gestorven. Maar ik leef. Nogmaals, dat is niet, maar ik mag me dus uitleven. Dat is ook een roep die je hoort. Misschien heeft u dat ook wel eens naar u toegeslingerd gekregen. U zocht om te leven naar Gods woord. Dat doen we ook op jonge leeftijd, dan zoek je dat. Er zijn de mensen die zeggen, joh, je moet het niet zo nauw nemen. Je moet leven uit je hart. Je moet je hart volgen. Vertrouw maar op dat wat bij je opkomt. En dat moet je dan volgen. Dan zal het vast wel goed gaan. Ja, uit het hart, weet u, dat is namelijk wat de Bijbel ervan zegt. Uit het hart komen voort boze bedenkingen. Doodslagen. Overspelen. Hoererij. Dieverij. Valse getuigenissen. Lasteringen. Dat heb je zelf misschien toch ook wel eens gemerkt. Dat zomaar bij je boven kan komen. Dat leeft in ons hart. Ja, we moeten wel leven uit ons hart, dat klopt. Maar dan uit een bekeerd hart. Een hart wat God lief heeft. En de naaste als zichzelf. Dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen. Hij wil inderdaad zeggen, leef uit je hart. Maar dan zo dat Christus daarin leeft. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus opgestaan, zegt hij. En nu pas kan ik een mens zijn zoals God dat bedoeld heeft. Zoals hij ons eigenlijk in gedachten had toen de mens werd geschapen, Genesis 1. Te leven met God en te leven met zijn naaste. Dan zegt Paulus, nu pas is dat mogelijk geworden. Omdat ik niet meer in die kramp leef. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik moet er twee dingen over zeggen, voordat we daar verder naar gaan kijken, gemeente. In de eerste plaats, dat voelt u wel aan natuurlijk, is dat iets wat hier en nu, als wij in Christus mogen zijn, als we hem volgen, waar het hier en nu al een begin maakt in je leven. Ik bedoel, dat is niet iets voor later. Dan zeg je, ja, hier moeten we het wat uitzingen met elkaar. En voor de ene kan er wat luider gezongen worden dan voor de ander. Eigenlijk moet je maar wat voorthobbelen hier beneden. Met zo min mogelijk schade. En dat hemelleven, ja, dat zal later wel een keertje komen. Nee, zegt Paulus, ik leef. Hij zegt niet, ik zal leven. Ik leef hier. Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Maar we moeten ook zeggen, dat is dat andere, dat is wel ten dele hier. Het zal u niet verbazen als ik dat zeg, maar de volmaaktheid, dat is er hier niet. Ja, laat ik het toch maar zo zeggen, daar moet je ook niet naar streven. Niet streven om volmaakt te zijn, dan ga je toch weer die wet gebruiken om iets te zijn. Maar we moeten leven vanuit Christus, wil Paulus zeggen. Hier is het ten dele, we zijn tot zonde geneigd, telkens weer opnieuw. U kent dat toch, neem ik aan wel. Tot uw grote verdriet, hoop ik daarbij. Het kan ons soms zo verdrietig maken dat je er wanhopig van wordt. Nou, nogmaals, lees het dan nog een keer wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruisigd om daaraan vast te houden. Maar ik leef. Die tekort aan liefde voor God. Toch, want het is niet alleen de dingen die wij doen. Zeggen, ja, dat gaat niet goed en dat gaat fout. Maar het tekort aan liefde naar God toe. Gebrek aan geloof, geloofsleven. Dat is niet voor niks dat Paulus op een zeker moment ook zegt. Want dat ervaart hij ook in zijn eigen leven. Zo dat Paulus op een gegeven moment zegt. Ik, het liefst zou ik ontbonden zijn. En met Christus zijn. In de hemel zijn. Maar het is nu nog niet zo. Ik heb hier beneden nog een taak. Het leven dat heeft hier een plek beneden. Maar ik zie wel gelijk uit naar dat volmaakte leven. Dat ik volmaakt in hem mag zijn. Dat ik bevrijd mag zijn van die vermoeidheid. Om dat telkens maar weer opnieuw op te nemen. Want dat... Het strijden tegen die oude mens, daar word je toch wel eens moe van, of niet soms? Nou, Paulus heeft dat wel. Die zegt, ik zou met Christus ontbonden willen zijn. Maar het is waar, dat hemelleven is niet pas iets van ver weg. Het rijke daarvan is, laten we dat ook meenemen en vastknopen in je oren. Het leven, dat doet ertoe. Het leven wat wij hier in Christus mogen leven, dat heeft een ontzettende, rijke en diepe betekenis. Zo rijk zelfs, dat Christus kan zeggen dat als hij terugkomt, dat hij loon bij zich heeft. En natuurlijk, dat is... Loon naar genade, dat snap ik allemaal. Maar toch, jouw leven, dat doet ertoe. Hoe je het zelf misschien ook wel eens anders bekijkt. In een grote teleurstelling. Ons leven doet ertoe. En we moeten zelfs niet altijd omhoog blijven kijken naar die hemel. Er is een moment... Dat zal over een poosje over gepreekt worden als het hemelvaartsdag is. Een zeker moment dat dan de discipelen daar staan en de Jezus vaart op naar de hemel. En die mannen die blijven daar omhoog kijken. Alsof je hebt bijna het idee dat ze er vandaag nog zouden staan als die engelen niet tot hen komen. En hun aanstoten en zeggen, wat ziet gij op naar de hemel? Je moet het leven weer ingaan. Opdracht van de Heere God. Om het leven ter hand te nemen. En dat leven, dat ziet er dus totaal anders uit dan dat wettische leven waar Paulus zelf eerst helemaal in zat en waar we zelf ook toe geneigd zijn. Dat zijn we namelijk telkens weer opnieuw. Dat is namelijk het leven waar we bevrijd zijn van dat oordeel. Want Christus is voor ons gestorven. We leven niet meer onder het oordeel en de angst, zoals dat meisje er was. Niet in de angst, maar in de vrijheid. Telkens lees je dat ook door de schriften heen. Hè? Paulus die juist daar ook op hamert. Staat dan in de vrijheid. U bent tot vrijheid geroepen. Dus je hoeft niet angstig rondom je heen te kijken. Voldoe ik wel aan de kenmerken van die of van die? Je hoeft niet meer bang te zijn dat je zegt van ja, laat ik dat maar niet doen. Het staat wel zo in Gods woord. Maar laat ik dat maar niet doen, want ja, andere mensen zullen dan wel zeggen. Je mag gewoon gehoorzaam zijn aan de schriften. Want u staat in de vrijheid. En u heeft er niet mee te maken, anderen zullen wel zeggen. U staat in de vrijheid van het verbond wat Christus met ons is aangegaan. Dat is nogmaals niet het verbond van de angst. Want Christus zegt, vreest niet keer op keer. En dat is niet voor niks. Dat is niet omdat hij zegt, nou ja joh, dan moet je maar een beetje uit je gedachten zetten. En als je niet zo erg aan denkt, ja, dan grijp je wel weer moed. Nee, hij zegt, vrees niet, omdat wij niet meer hoeven te vrezen. Omdat hij dat oordeel gedragen heeft. Nou, dat is niet het verbond meer van de werken, maar dat is het verbond van het kindschap Gods. Als een kind mag je leven voor zijn aangezicht. Behoren wij te leven zoals Christus de Zoon van de Vader was. Zo mogen de gelovigen als kinderen Gods in het leven staan. Dat is toch fantastisch, vindt u niet? Want dan hebben wij een Vader in de hemel. Ja, laten we eerlijk zijn, die gaan alle vaders te boven. Maar dan is er een Vader in de hemel die voor ons zorgt. Al het kwade van ons zal weren, of het kwade wat er zal zijn, ons ten goede zal keren. In dat geloof mag je je leven leven. Ik leef, zegt Paulus. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil dus niet zeggen dat wij dus maar een ander zijn, maar het is een leven wat gericht is op Christus. Want dat merkt u al telkens weer opnieuw, komen wij terug op wat Christus voor ons gedaan heeft en wie hij is. En zijn zaak waar het daarom gaat. Dus het is een leven gericht op Christus en zijn koninkrijk. En weet u wat dat is? Dat komt niet als vanzelf bij ons op om op Christus en zijn koninkrijk gericht te zijn. Dat is ook onder andere de reden waarom we hier elke zondag bij elkaar zijn. Om ons daar weer opnieuw op te richten. Van nature zijn wij gericht op onszelf. Dat is die strijd, hè. Dat is een lastig hoor. Dat is een strijd. En dat is dan ook een leven vol van angst. Als ik het maar haal. Pas las ik in de Bijbel die geschiedenis van de rijke jongeling. Hij komt op een gegeven moment bij Christus. En hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken, om dat te ontvangen.
Nou, die zit dus ook, wat moet ik daarvoor doen allemaal? Nou, zegt de Heer, eerst moet je de geboden onderhouden. Dat heb ik allemaal gedaan, dus ik kan het afvinken. Dat gaat goed met mij. En dan zegt hij op een zeker moment, Heer Jezus, alles verkopen, armen geven en mij volgen. En wat gebeurt daar dan? Die man die doet dat niet, maar er is iets heel opmerkelijks in. Hij heeft een verlangen om naar de hemel te gaan. Want daarvoor komt hij met die vraag bij de Heer Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Hij heeft een verlangen om naar de hemel te gaan. Nou, dat zal niet onherkenbaar zijn. Maar zijn begeerte houdt hem zo tegen. Hij heeft hem zo in de greep. Dat hij dat koninkrijk aan zich voorbij laat gaan. En dat doet hij zelfs nog met veel verdriet. Huilende loopt hij weg van Jezus vandaan. Dat is het gevaar van de begeerte. Dat wij horen het, maar het trekt ons zo enorm. Dat wij er niet van loskomen. En dat wij rondom ons heen grijpen en proberen uit het leven te halen wat erin zit. Alles naar ons toe te halen, begeerte. Steeds weer opnieuw. Is dat ook niet de reden waarom wij zo onrustig zijn? Want we alles moeten doen. Je moet alles meegemaakt hebben. Heb je nog geen paragliding toestanden? Noem het allemaal. Je moet alles meegemaakt op de top van de wereld gestaan hebben. En het trekt aan ons. En we willen niks missen. Is dat ook niet de reden? Ik moet heel eerlijk zeggen, daar zie je dus over na te denken. Maar is dat ook niet de reden waarom we dag en nacht met dat mobiele apparaat in onze handen staan? We zijn bang om wat te missen. En zit daar niet ten diepste een stuk begeerte achter? Ik denk dat het een heel complex is, maar een begeerte om het telkens ook weer tot ons te nemen. Het ene na het andere. We gaan maar door. En we willen het niet loslaten. En huilend gaan wij de ondergang tegemoet. Want het is zo ontzettend belangrijk. Nou, Paulus die zegt, dan mag je allemaal loslaten. Je mag in de vrijheid staan. Het hoeft helemaal niet dat je alles hier maar naar je toe haalt. Weet je waarom dat niet hoeft? Kijk, dat moet natuurlijk wel als je in de kortheid van het leven staat. Zeg, ik heb maar een korte tijd hier te gaan, dus ik moet er alles uit zien te halen. En Paulus zegt, dat hoeft niet, want Christus is opgestaan. Jij mag leven vanuit de opstanding. Dan heb je toch een tijd voor je. Dus dan hoef je er niet alles uit te halen, hoeven we niet mee. Maar dan mogen we leven vanuit de keuze die we maken met Christus. Niet ik leef, nou dan ik, dat is dat begeerige ik. Hè. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is een leven als in de hemelen. En eindelijk kunnen wij de dingen doen die ertoe doen. En tegelijk geeft dat een enorme ontspanning. Je mag dat leven in een totaal andere wending nemen. Dat is niet meer aards, gericht op hier beneden, maar dat is hemels. En u voelt, neem ik aan, toch ook wel aan, dat dat niet de kwestie is van we zetten een knop om en daarmee klaar. Dat is een oefening. Steeds terugkerende oefening. Want telkens weer opnieuw grijpen we naar de begeerte, welke manier dan ook. En telkens weer moeten we het naast ons neerleggen. En zeggen, nee, dat hoef ik niet. Want ik mag leven vanuit de opstanding van Christus. In vrijheid, ik ben in vrijheid gezet. En we mogen gericht zijn op het koninkrijk van Christus. Op ons koninkrijk. Tenminste, u kent dat toch wel. Daar sta je toch niet buiten. U laat toch niet huilende dat laan u voorbij gaan. In het koninkrijk van Christus. Nou, dat geeft een heel ander levensprincipe. Het leven krijgt een ander uitgangspunt. En telkens weer opnieuw moeten wij dat. Ik ga u ook niet vertellen. Nou, dan moet je dit doen, dat doen natuurlijk. Dat voel je natuurlijk inmiddels al aan. Dat is juist het mooie waarom Paulus zegt dat het zo formuleert. En niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat zijn niet weer opnieuw een hele ris met wetten en toestanden. Nee, het is mijn zaak geworden. En ik mag leven vanuit het perspectief van de hemel. En met vreugde mag ik de zaken van het koninkrijk van God ter hand nemen. Als je verplicht wordt op kantoor om over te werken, nou, daar heb je er waarschijnlijk totaal geen zin in. Als je onder druk gezet wordt, van ja, dat moet toch even af en der. Dan denk je, nou, dat zal me verder wat. Maar als je eigen bedrijf is, ja, dan doe je er met liefde. Of als je het gevoel hebt, dat, ja, dit is een stukje als het ware van mij. Dan doe je dat met liefde. Ik ken een jongen die werkt in de bouw. En die zegt op een gegeven moment, als je het over hebt, ja, ik werk eigenlijk zodat ik veel geld verdien. En als ik ja, 50 ben of iets dergelijks, dan hoop ik zoveel geld te hebben verdiend, dan ga ik reizen. En dan stop ik ermee. Nou, dat is te merken in zijn werk. Want om 3:55 zat hij al klaar. Heeft hij de bus al ingepakt en is hij al klaar eigenlijk om weg te rijden van de zaak. Dat is een andere knul, die werkt bij hetzelfde bedrijf. En ja, die heeft er plezier in om daarin te werken. En het is 3:55 en hij heeft er nog niet eens erg in. Hij staat nog bovenop de stelling en 4:15. Hij moet nog even af en dan na verloop van tijd, ja, dan moet hij ook natuurlijk naar huis. Snap je? Dat is een hele andere manier. Zo mogen wij staan dus naar het koninkrijk. Dus dat is niet een verplichte, een moeten. Maar het is jouw zaak geworden. Daarom staan we ernaar. Omdat ik gezien heb wie Christus voor mij is. In zijn sterven en in zijn opstanding. Dat is dus geen zuur christendom, hè. Dat moet allemaal, een soort verwijt krijg je dat te horen. Oh ja, je gaat naar de kerk, dan moet je dit, dan moet je dat. Het is geen zuur christendom. Niet vanuit de angst, maar vanuit de vreugde. Want die angst, dat heeft Paulus alles achter zich mogen laten. En hij leeft, zegt hij. Hij leeft. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zo'n verrijking heeft het leven gekregen. Dat is niet dat hij een andere persoonlijkheid is geworden. Niet dat hij met een masker opleeft. Dat is dan ook weer zo'n vraag, die vraag die naar voren komt. Hè. Dan, als Christus, ja, dan moet je vrolijk zijn. En dan moet je zo'n masker ophouden. Een verplichte vreugde. Dat is eigenlijk ook toch schijnheiligheid. Maar dat is ook helemaal niet wat er staat in de schrift. Dat is helemaal niet waar je naar moet staan. Dat soort vreugde, daar heeft de Bijbel het niet over. Het is de vreugde waar de angst in ontbreekt. En waar we staan in de vrijheid. In het koninkrijk Gods, wat de onze geworden is. Het is een leven wat zich uitstrekt naar de hemel toe. Daar mag je op gericht zijn. Ik kreeg autorijles. Die man vertelde alles in eenvoudige woorden. Maar één ding, dat was altijd een beetje apart. Had hij het over anticiperen. Nou, dat was even een ingewikkeld woord natuurlijk. Dat betekent dat je in het verkeerde dingen rondom je heen ziet. Daar moet je op inspelen. Nou, dat is eigenlijk ook het leven van een christen. Dat is een anticiperend leven. Maar dan richten op de dingen die komen gaan. Anticiperen op het koninkrijk der hemelen. En daar staat ons leven nu al naar, als het goed is. Daaruit mogen wij leven, ziende op de dingen die komen gaan. En in die vreugde, daarin wil Paulus de Galatiërs weer opnieuw zetten. En ook ons deze morgen. Het leven in het Koninkrijk van God. Amen. Psalm 69 willen wij zingen. Daarvan het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt op Psalm 69, vers 14. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat gij ons zo tot een Heere en een God wilt zijn. Ontsteld in die vrijheid om te leven vanuit de liefde, niet vanuit de plicht, de opdracht, vanuit de strenge wetgeving. Maar dat het ons onze zaak wordt. En dat we vanuit de liefde naar u in het leven mogen staan. Nou kent u ons, Heer, en u weet hoe dat gaat in ons leven. Hoe er ons getrokken wordt en hoe we daar telkens weer van afwijken. Maar het is goed voor een moment als we hier zo samen zijn. Maar wij bidden u dat we het ook met ons mee mogen dragen door de week heen. Dat we het telkens weer opnieuw naar mogen staan, om te staan in die vrijheid. En om te leven naar wat gij van ons vraagt, vanuit de liefde. En dat op die manier de volheid van de wet naar ons toe komt. Leer ons ook, Heer, om af te zien van onze eigen begeerten. Die zijn er op velelei wijze. We hebben allerlei klachten over ons leven. Het zou toch eigenlijk een beetje meer zus of een beetje meer zo moeten zijn. We zien het rondom ons heen. We willen dat naar ons toe halen. We leven vanuit onze begeerte. Dat we dat los mogen laten, Heer. Dat Gij met uw geest zo in ons werkt. Dat we dat loslaten en dat Christus in ons mag leven. En telkens weer opnieuw die plaats in mag nemen. De vraag of u ons nabij wilt zijn als wij straks naar huis gaan. Wilt gij ons daar ook in zegenen? Ons vanmiddag weer hier samenbrengen. En ook degene die dan uw woord mag verkondigen, uw zegen geven. Wij vragen u dat alles om Christus wil. Amen. Tot slot willen wij zingen Psalm 150, daarvan het eerste vers: Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Ga dan heen en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.